In deze belijdenisdienst openen wij Gods woord met de tweede brief die Paulus schreef aan de gemeente Thessalonica. We lezen daaruit hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 12. En we vervolgen de schriftlezing bij hoofdstuk 2, vers 13 tot en met 17.
Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade, zij u, en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij moeten God alle tijd danken over uw broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast. En dat de liefde van een iegelijk van u jegens allen, elkander, overvloedig wordt. Alzo dat wij zelven van u roemen in de gemeente Gods, over uw lijdzaamheid en geloof, in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods, voor het welk gij ook leidt. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden, degene die u verdrukken, en u die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht. Met vlammend vuur wraak doende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven. Overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden in die dag. Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping en vervullen al het welbehagen zijner goedheid en het werk des geloofs met kracht. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u en gij in hem, naar de genade van onze God en de Heer Jezus Christus. Dan gaan we verder bij het tweede hoofdstuk, vers 13. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Waartoe hij u geroepen heeft door onze evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze Vader, God en Vader, die ons heeft liefgehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk.
In deze belijdenisdienst wordt Gods woord bediend vanuit 2 Thessalonicenzen 2, versen 15 tot en met 17. Voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord lezen wij deze drie versen. 2 Thessalonicenzen 2, vers 15 tot en met 17. Zo dan, broeders, staat vast. Houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. En onze Heere Jezus Christus zelf en onze God en Vader die ons heeft liefgehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Deze woorden worden verkondigd onder het thema staat vast. Dus de oproep van Paulus in vers 15, staat vast. Staat vast, ondanks onze zwakte. Staat vast, dankzij Gods woord, en staat vast, dankend God. Ondanks onze zwakte, dankzij Gods woord, en dankend God. Toen ik me ging voorbereiden op deze dienst en mezelf ook de vraag stelde, daar was ik nog niet helemaal over uit, wat voor tekst mag ik bepreken in deze dienst, was het eerste wat boven kwam geen Bijbelvers. Maar het woord kwetsbaar. Zwak. En met dat woord kwetsbaar bedoel ik niet dat dat een typering is voor jullie. 10 jonge mensen die aan het begin van het leven staan. Met allerlei idealen, voornemens. Maar met kwetsbaar bedoel ik vooral als we kijken op de tijd. 2022, waarin jullie belijdenis hopen te doen. Wij zijn kwetsbaar. Als ik zomaar even wat dingen mag noemen die aan het begin van deze dienst, en dan wil ik dat ook voor de rest laten liggen, ook wel genoemd moeten worden. Ze doen vandaag belijdenis, 2022, in een wereld vol nood. Geweld, oorlog, dreigende voedselschaarste, pandemieën. In een samenleving waar spelende kinderen niet veilig zijn. Maar ook kwetsbaar als het gaat om de onderwerpen die spelen in onze samenleving. Deze jongeren en niet hun grootouders zullen volop te maken krijgen met de genderideologie. Sommigen onder hen hebben daar al mee te maken in hun studie, in hun werk. Totale ontwrichting van alle structuren tot en met het huwelijk, het gezin en uiteindelijk je persoonlijke identiteit toe. Kwetsbaar ook als het gaat om wat er speelt in het kerkelijk erf. Om het maar meteen concreet te maken. Het feit dat wij hier te gast zijn in een kerkgebouw van een ander kerkverband, terwijl naar mijn overtuiging er geen principieel verschil is, plaatselijk, tussen beide gemeenten. Leg dat maar eens uit. Onder ons zijn onkerkelijke gasten. Leg dat maar eens uit. De verwarring, de verdeeldheid op het kerkelijk erf. Kwetsbaar als het gaat om de onderwerpen die spelen in de verschillende kerkverbanden. Alle kerkverbanden komen een keer aan de beurt met de ethische vraag rondom huwelijk, samenwonen, echtscheiding, homoseksualiteit, vraagstukken rondom de genderdebatten. Deze jongeren gaan dit meemaken in hun leven. En jij als jongere, al ben je lid van een ander kerkverband, ook. Kwetsbaar als het gaat om wat er speelt in het onderwijs. We hopen van harte dat deze jongeren ook mogen komen tot een huwelijk. En dat ze misschien vader en moeder mogen worden. Kunnen ze dan nog in de toekomst hun kind naar de Johannes Calvijnschool sturen? Is er dan nog vrijheid van het christelijk onderwijs? Of staan deze jongeren straks voor de keus om, als ze daarvoor kiezen, christelijk onderwijs, dat zelf te moeten gaan bekostigen? En als dat niet kan, hun kind moeten laten gaan naar een school waar Gods woord niet open gaat en waar alles gebeurt, behalve het dienen van de Here. Begrijpt u wat het betekent om belijdenis te doen? Dat is nu zomaar een stukje nostalgie. De gedachte, nou je bent nu 20, wordt het niet tijd om naar de belijdeniscategorisatie te gaan? Maar als deze jongeren vanmorgen een ja-woord uitspreken, misschien heb jij dat in deze dagen ook gedaan in je eigen gemeente, dan beloof je daarmee voor God en zijn gemeente dat je de Here volgt voor de rest van je leven. Nu, dat waren allemaal zo dingen die in één keer naar me toe kwamen. Die ik eigenlijk wil samenvatten met dat ene woord, kwetsbaar. Ga er maar aan staan. We kunnen het nu al niet overzien, wat er naar ons toe komt. Laat staan zij, over 10, 20 jaar. En dan die oproep van Paulus. Staat vast. Past dat eigenlijk wel samen? 10 kwetsbare jongeren in een totaal geseculariseerde samenleving, in een kerkelijk leven dat op hol is geslagen, om staande te blijven. Kijk, dat Paulus dat kan zeggen in zijn dagen, dat kunnen we misschien nog plaatsen. Deze groot in het koninkrijk van God, vol van de Heilige Geest, gedreven om het evangelie te brengen naar die plaats waar de Heer hem wil hebben. En wat heeft de Heer soms ook op een hele ongedachte wijze Paulus gebruikt als een instrument om het woord van God te verkondigen op plaatsen waar hij van tevoren niet op had gerekend. Maar wie kan in zijn schaduw staan? Deze man vol van geloof, vol van gebed, vol van de Heilige Geest. Maar als hij ons nu zou horen, gemeente, dan zou hij mij in de reden vallen. En ons wijzen op andere momenten in zijn brieven die hij geschreven heeft naar verschillende gemeenten, wanneer hij soms ook een blik geeft in zijn eigen leven, dat hij dan zegt, naar buiten toe lijkt dat wel zo. Maar ik heb dag en nacht te strijden tegen aanvechtingen, tegen wat ik ontmoet onderweg, predikend evangelie aan weerstand, teleurstellingen die ik opdoe met medebroeders. Denk alleen maar aan die ruzie met Barnabas. Heeft Paulus dan hier een ideale gemeente voor zich, waardoor hij het misschien aandurft om met zoveel kracht, want het staat ook heel sterk ook in de taal waarin Paulus deze brief heeft geschreven, staat vast. Dat zeggen we niet tegen iemand die wankelt. Zwak, verzwakt. Nee, als we zo'n opmerking maken tegenover iemand, dan ligt daarachter toch ook vaak de gedachte, nou, we geven hem een klop op de schouder, we spreken hem de moed in en eigenlijk hebben we ook wel de verwachting dat het gaat lukken. Zoals een moeder dat doet met het kindje, dat gaat afzwemmen voor haar A-diploma en er ontzettend tegenop ziet en dat je tegen je dochtertje of zoontje zegt, nou, zet hem op. En je staat op en je kijkt om naar je eigen moeder, het oma van het kindje. Ze zegt, en je zegt tegen haar, nou ja, ze kan het eigenlijk best. Dat we zo die woorden van Paulus moeten lezen. Hij zegt er dan tegen de gemeente, staat vast. Maar als hij deze brief heeft geschreven en hem meegeeft aan de bode die deze brief zal gaan bezorgen in de gemeente van Thessalonica, dan zegt hij tegen die bode, nou, met deze gemeente, daar heb ik zoveel verwachtingen van. Dat komt vast goed. Wat is dat eigenlijk voor de gemeente Thessalonica? Nou, we weten ongeveer hoeveel leden deze gemeente telde. Geen 1300, zoals onze gemeente. Ook geen 1000. Geen 500. Geen 100. Geen 50. Nog geen 20 leden. Zeg maar een gemeente net zo groot als onze kerkraad. Dat was de gemeente Thessalonica. Tussen de 20 en de 30 mensen. Meer niet. Nee, dat had niets te maken met de stad Thessalonica, een soort gehucht, weinig inwoners. En van die 60 inwoners zijn er dan in ieder geval 20 lid van de gemeente. Thessalonica is een grote stad, een belangrijke stad. Zeker in de regio waarin deze stad ligt. En trouwens een stad met een geweldige geschiedenis. Prachtige gebouwen, indrukwekkende daden vanuit het verleden, een groot stadsbestuur, allerlei sociale voorzieningen in deze stad. Tegenover de grote stad Thessalonica, met zijn roemrijke geschiedenis, met zijn pracht en met zijn praal, is er een gemeente van 20 à 30 leden. Komt het dan misschien omdat in de gemeente van Thessalonica later dan 20 tot 30 leden zijn, dus ook een belangrijke leden van de stad, burgers lid zijn geworden? Nou, we kennen een aantal namen van de gemeente in Thessalonica. Dat is dan eigenlijk ook meteen bijna het geheel van deze gemeente. Om met elkaar te kunnen concluderen dat deze gemeente bestond uit armen. Letterlijk bedoel ik dat. Straatarm. Paulus verbaast zich er later ook over dat onder andere Thessalonica een bijdrage gaf aan de collecte die ingezameld werd in Macedonië voor de nood in Jeruzalem die daar ontstaan was vanwege een hongersnood in het land Judea en Jeruzalem. Dat hij zegt, zelfs Thessalonica, waar mensen niet eens voldoende geld hadden om hun eigen kleding en voedsel te kunnen kopen, ze stonden geld af voor die collecte. Hoe komt dat trouwens, dat deze mensen zo arm zijn geworden? Zijn ze dat van huis uit? Nee. Ze raakten aan de bedelstaf toen ze christen werden. Dat werd in Thessalonica niet geaccepteerd. Christen zijn. Dat kostte je je baan. Je kon als ondernemer geen inkopen meer doen bij de toeleveranciers, want je deed niet meer mee in een gilde, een soort vakbond. En omdat je geen lid meer was van een vakbond, kwam je niet meer in de tempel van een van de afgoden in Thessalonica. Dus je stond buiten het gewone leven, het sociale leven. Viel je op. Dan ging de portemonnee voor je dicht. En daarbij bleef het niet. We hebben net gelezen in het eerste hoofdstuk. Deze gemeente heeft ook letterlijk te maken met verdrukkingen, met vervolgingen. Ze werden niet gedoogd, ze werden vervolgd. Eigenlijk al vanaf het begin. Paulus had er zelf ook mee te maken gehad. Toen hij de eerste keer in Thessalonica aankwam en 4 Shabbaten achter elkaar, dus zeg maar een goede maand, in de synagogen het woord van God verkondigd. Op enig moment gaf dat zoveel onrust en opschudding dat hij eruit werd gezet. Letterlijk op straat werd gezet. En een aantal mensen van de ring van de Joodse gemeente, mensen van heidense komaf die geïnteresseerd waren in de godsdienst van Israël, die gingen mee, dan nog geen 20-30 man. En die kwamen samen in een huiskamer van een van de gemeenteleden waar Paulus dan het woord ging preken. Je zou dan verwachten, ook letterlijk op de andere steden, waar Paulus wel eens vaker dat soort dingen heeft meegemaakt, dat het dan gaat liggen, de onrust, de ophef. Maar vanuit de synagoge in Thessalonica wordt er dan een volksoproer georganiseerd. Ze krijgen het stadsbestuur en daarachter de stadsbevolking mee. En na ongeveer 2 maanden in die huiskamer het evangelie verkondigd te hebben, moet Paulus in allerijl zo snel mogelijk wegwezen uit die stad. Hij moet letterlijk rennen voor zijn leven. En de huisbaas bij wie die diensten worden georganiseerd, wordt op straat mishandeld, in elkaar geslagen. Moet zichzelf aan de anderen loskopen voor een hoge boete te betalen. Nu, dat is de gemeente van Thessalonica. Over christen zijn gesproken. Mag ik het heel even omdraaien voordat we verder gaan? Wat een voorrecht hebben jullie dan. Ondanks deze tijd. Een gemeente om je heen. Kerkraad, jonge mensen van je eigen leeftijd, gezinnen, ouderen. Het is niet gewoon gemeente. Christen zijn in 2022 is gewoonlijk leven zoals in Thessalonica, de vervolgde kerk. Maar goed, die vraag blijft wel staan. Waarom kan Paulus wel zeggen, staat vast? Nu, ik denk dat u al luisterend vanmorgen al langzaam maar zeker ook een ander beeld bij dat woord hebt gekregen. Dat Paulus hier niet bedoelt zoals die moeder dat deed bij haar zoontje of dochtertje die voor haar A-diploma ging zwemmen en tegen hem zei, zet hem op, je kan het best. Maar dat Paulus, wanneer hij deze woorden zegt in vers 15, gelukkig geen punt zet. Maar als ik de tekst met u verder lees, dan staat er dan zo, dan broeder staat vast, houd de inzettingen die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. Paulus wil als het ware zeggen, de enige manier waarop je staande kan blijven in zo'n samenleving als Thessalonica, en de enige manier waarop een christen in 2022 staande kan blijven in de Nederlandse samenleving, is door te rusten in het woord van God. Houd de inzettingen. Welke inzettingen? Twee. Prediking, het woord dat ik gebracht heb, zo zegt Paulus. In de brief die ik geschreven heb. Dan laten we daar even naar kijken, gemeente. Eerst maar die eerste brief aan de gemeente van Thessalonica. Dat is eigenlijk maar een hele kleine brief. Trouwens ook een brief die in allerijl geschreven is door Paulus, waarschijnlijk tijdens zijn vlucht toen hij moest rennen voor zijn leven en even ergens een gelegenheid gehad om bij te kunnen komen. Hij heeft toen direct zijn pen gegrepen en een brief gestuurd en het is mogelijk geworden om deze brief binnen te smokkelen in de gemeente van Thessalonica. Hij kon die gemeente waar hij nog geen 3 maanden had gewerkt zomaar berooid en verweest achterlaten. En je merkt dat ook in die brief. Het is in haast geschreven. En het tweede waar hij dan de gemeente van Thessalonica op wijst, is op de prediking. Een prediking van 3 maanden, 4 zondagen of shabbatten, 12 dagen. En ik ga ervan uit dat er toen ook 2 diensten waren, omdat dat toen al gebruikelijk was, 24 preken, meer niet. Een briefje. En 24 preken. We gaan niet aan jullie vragen hoeveel preken je in je leven al gehoord hebt. We kunnen wel vanmorgen zeggen dat is meer dan 24. Nee, je hebt geen briefje. Je hebt de Bijbel. Van Genesis tot Openbaring. Als Paulus die gemeente van Thessalonica daarop wijst, 24 preken, 1 briefje, daarop staande blijven, hoeveel te meer kunnen wij staande blijven toch? Niet omdat wij het beter doen, slimmer zijn, geloviger zijn, standvastiger zijn dan de gemeente Thessalonica. Maar als u voor uzelf en jij voor jezelf even de preken optelt, en ik denk dat verschillende onder ons dan onderweg al de tel kwijtraken, je kijkt alleen maar naar je Bijbeltje dat je meegenomen hebt naar de kerk, en je legt dat naast dat ene briefje, de eerste brief van de gemeente van Thessalonica. Wat hebben we dan veel gekregen, gemeente? Om staande te blijven. Daar ligt het dus niet aan. Aan Gods woord. De prediking daarvan. En moeten we niet vanmorgen dan, ik stip dat maar heel even aan, en dan wil ik de dienst verder ook toespitsen op deze 10 jonge mensen. Moeten we dan vanmorgen ook niet tegen elkaar zeggen, wat zijn we inderdaad al vaak klein geloof, zwak. Onterecht. Nee, ik zeg dat niet om u en mezelf moed in te praten, maar om recht te doen aan wat God heeft gegeven en gelaten in uw leven, in jouw leven en in mijn leven. Wat kijken we er zo vaak overheen, hè? Wat letten we zo vaak op die, nou dat zeggen we dan tegen elkaar, verontrustende ontwikkelingen? Ik thema's die spelen in de samenleving, in de politiek, in het onderwijs en in de kerk? Of is dat niet een van de lessen van vanmorgen? Als we onze situatie aan het begin van de 21ste eeuw leggen naast de situatie in de gemeente van Thessalonica, dat we dan maar even stil worden. Letten op wat God geeft en laat in ons leven. Ik heb je er al voor gedankt. Dat je een Bijbeltje mag hebben. Maar dat je de tel kwijtraakte toen ik aan je vroeg hoeveel preken heb je gehoord. Wat een kracht ligt daarin. En wat een fundament heeft de Heer daarmee al gelegd in je leven. Het is ondanks onze zwakte dat deze oproep klinkt. Het is wel dankzij God. Laten we maar even verder lezen, gemeente. Er staat in vers 15 en 16. Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. En dan zegt Paulus in vers 16 wie daarachter staan, achter dat woord, die ene brief en die 24 preken. Onze Heer Jezus Christus, onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop. En hij wordt niet met name genoemd, maar zijn werk wordt wel omschreven, die ons vertroost, de trooster. De drie enige God. Zoon, Vader en Geest. Hoe meer ik naar dat woordje sta te kijken, staat vast. Hoe meer de aandacht wordt verlegd. Niet naar mezelf, maar naar God. De drie enige God. De Zoon, de Vader en de Heilige Geest. En als we dan even letten, gemeente, op de manier waarop Paulus hier spreekt over de Heer en op welk moment hij God ter sprake brengt in deze brief, dan is dat juist op die momenten dat de gemeente van Thessalonica geconfronteerd wordt met de harde werkelijkheid in die stad en in die samenleving. Het moet je maar aangezegd worden. Je bent christen geworden, eruit. Je krijgt je ontslag. Oh, jij komt ook samen in dat ene huisje daar verderop in die straat, hè? Nou, vergeet het toch maar dat je hier langer je producten kunt kopen. De kinderen in de buurt. Is het zo dat jouw vader die diensten belegt? Voel je de eenzaamheid van de gemeente van Thessalonica? Op alle lagen van het leven. Hoe gemakkelijk is het dan om af te haken? Om mee te gaan? Om je af te zetten tegen dat kleine groepje? En die te laten voor wat het is? Mag ik het eens omdraaien? Hoe gemakkelijk is het dan toch om christen te zijn in 2022 als je lid bent van een grote gemeente? In een zogenaamd kerkelijk dorp, met een reformatorische school, met vele andere christenen om je heen. En ben je het nou al, christen? Een levend lidmaat van de kerk met een hoofdletter. Maar wat een troost ligt hierin ook. Als Paulus deze gemeente bemoedigt en aanspreekt, dan werpt hij die kleine kudde daar in Thessalonica niet op elkaar en op zichzelf. Maar dan werpt hij deze zwakke, kwetsbare kudde, klein van getal, in de armen van de drie enige God. En dan noemt hij niet alleen de namen van de Heer, onze Heer Jezus Christus, onze God en Vader, maar dan werkt hij ook uit wie God wil zijn in die omstandigheden. Laat het maar even kijken, er staat als eerste, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. Hij vertroostte uw harten en versterkte u in alle goed woord en werk. Paulus begint hier op een punt waar u en ik misschien niet eens zouden durven te beginnen. Waar? Bij Gods verkiezende liefde. Komt dat omdat hij in de gemeente van Thessalonica alleen maar wederom geboren christenen heeft? Waardoor hij tegen zichzelf kan zeggen, nou goed, voor de gemeente van Thessalonica durf ik dit wel aan, zo sterk en zo massief in te zetten, die u heeft lief gehad. Bij een andere gemeente, bijvoorbeeld de gemeente van Korinthe, waar zoveel aan de hand is, waar zoveel partijvorming is, waar zoveel verwording is, zou ik dat eigenlijk nooit durven zeggen, want daar gaan de verkeerde mensen mee aan de haal. Nu, als ik Paulus hoor spreken over de verkiezing, dan doet hij dat niet alleen in de gemeente van Thessalonica, maar ook in de gemeente van Korinthe. Hij begint de brief daarmee, uitverkorenen van God. En dan maakt Paulus met die aanduiding waarmee hij de brief aan de gemeente van Korinthe begint, niet meteen een scheiding in die gemeente, maar dan spreekt hij de gemeente in zijn totaliteit aan. En dat is ook bijbels. Zo doet de Heer dat ook in het Oude Testament, wanneer hij geheel Israël aanspreekt. Als een uitverkoren volk. Zeker, ik weet het en ik hoor die gedachte al bovenkomen bij verschillende mensen. Dominee, gaat u nou niet een beetje te kort door de bocht? Eerst het woord aan het woord laten. En dan pas komen wij. Hoe kan het dat Paulus zo spreekt? Wel omdat hij recht wil doen aan wat God aan die gemeente in Thessalonica en later aan de gemeente van Korinthe heeft gegeven. Wat dan? Wel, God gaf zijn woord, prediking en onder de prediking het werk van zijn geest. En dan zegt Paulus, dat heeft de Heer niet gegeven als een soort document, een administratief formuliertje, een briefje, een bijbeltje. Maar achter de Bijbel die jij nu hebt in de kerk, schuilt God die je zoekt in zijn liefde en genade. En achter het feit dat jij de tel kwijtraakte onderweg toen ik aan je vroeg hoeveel preken heb je al gehoord in je leven, schuilt God. Die onder elke preek, en dat geldt voor de meeste van ons voor honderden preken, de liefdesklop op je hart liet vallen. Dat is toch een wonder, gemeente. Dat registreer je toch niet zomaar. 52 weken, zoveel jaar zit ik al in de kerk, nou ongeveer zoveel preken, even opschrijf. Daarachter schuilt God. Geen bewogen God. Kil. Maar God. Die liefde is. En het feit dat Paulus dat als eerste voorop plaatst in de gemeente van Thessalonica wil ook duidelijk maken dat deze gemeente ook niets meer heeft dan alleen God. Zoals we dat samen zongen met de woorden van Psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. Nou, de gemeente van Thessalonica kon dat wel vertellen. Wat dat betekent om zo'n psalm te zingen tegen de verdrukkingen in en God alleen daarin over te houden. Maar is dat ook niet de lijn die langzaam maar zeker zich gaat aftekenen in het leven van u en van jou en hopelijk ook in het leven van deze 10 jonge mensen? Dat met alles wat ze onderweg door het leven zometeen zullen gaan tegenkomen in onze samenleving, in het kerkelijke leven, misschien ook wel in de gemeente, dat ligt in de toekomst, dat ligt niet in onze hand. Dat ze uiteindelijk alleen maar God moeten overhouden. Om staande te kunnen blijven. Dat onder hun leven, dat zo zwak en kwetsbaar in zichzelf is, de handen van de drie enige God ligt die hun vasthoudt in zijn trouw. Een trouw die uitloopt in de eeuwige aanbidding van Gods verkiezende liefde. Mag jij je hart daar soms ook wel eens aan laven? Al durf je dat misschien nog niet eens voor jezelf te zeggen, dat de Heere je heeft lief gehad met een eeuwige liefde en getrokken heeft met koorden van goede tierenheid. Dat is misschien te groot voor je. Maar dat je wel mag zeggen, dit weet ik, dat God met me is. Onwankelbaar in zijn trouw. En wees nou eens eerlijk, op welke momenten liet de Heere dat vooral zien? Dat toen jij er onderuit ging, toch? Toen je vastliep, alles tegen zat. Weet u wat mij dan zo opvalt? En dan gaan we meteen ook naar het derde punt. Als de Heere dat dan hier in het woord zo uitwerkt, wie hij is, kijkt u even met me mee. Dan is er één woord wat twee keer voorkomt, vers 16 en 17. Onze God en Vader, die ons heeft lief gehad, gegeven heeft een eeuwige vertroosting. Goede hoop in genade. Vertroosten uw hart. Let u erop dat het woord hoop die hier dus is ingeklemd tussen vertroosting en vertroosten. Dat zegt iets over het karakter van die troost. Op verschillende manieren kunnen wij elkaar troosten. Ik denk aan een moeder opnieuw, maar weer even. Ze loopt over de straat, het kindje rukt zich los uit haar hand en het rent vooruit. En ondanks dat moeder nou zei van hou me nou vast, dan val je niet. Op enig moment struikelt het over de eigen benen, valt op de grond en dan ligt het te huilen. En dan ga je als moeder troosten. Je kust de tranen weg. Stilt het en je zegt ongetwijfeld, zie je wel, ik had je gewaarschuwd. Maar als wij troosten iemand die diep bedroefd is vanwege een ingrijpend sterven, dan heeft onze troost opeens een heel ander karakter. Dan is het misschien maar beter om niets te zeggen. Dan ben je erbij. Lees je een stukje uit het woord. Misschien een gebed. En dan ga je. Zo zie je ook in ons leven kunnen wij op verschillende manieren iemand vertroosten. Wat die moeder bij dat kleine kind deed, dat doen wij niet in het rouwhuis en omgekeerd. Nu, Paulus wil deze gemeente vertroosten. Ze zijn natuurlijk ook aangeslagen en ze voelen zich ontredderd. Hoe houden we ons staande in deze samenleving en hoe houden we ten diepste ook God vast in dit alles? En dan is het Paulus die zegt in dit gedeelte, hij vertroost je. De drie enige God, die vertroost. Dat ontroert me, gemeente. Dat we dit van God mogen zeggen. Dat God vertroosten wil. Je hebt dat wel eens in het dagelijks leven, dat je tegen elkaar zegt, nou van hem hoef je niet zoveel te verwachten. Troost is bij hem ver te zoeken. En dat kunnen we nou nooit van de Heere zeggen. Het is niet alleen op deze plaats, maar kijk eens naar de psalmen. Hoeveel psalmen worden niet zo geschreven tegen de achtergrond dat de Heere vertroost? Is het niet de zaligmaker zelf die tijdens zijn prediking op aarde ook voortdurend dat benadrukte, dat het God is die troost? En is het niet van de drie er één die zichzelf ook zo laat benoemen in het woord? De Zoon benoemt de Geest de Trooster. En denk even aan het slotbevoorbeeld van de Hebreeënbrief, waar God wordt omschreven als de God van alle genade die vertroost. Dit hoort dus bij God. Of ik moet het eigenlijk scherper zeggen. Dit is God. Hij doet het niet zomaar even een keer. Hij is zo. Vertroostend. En let u er dan ook even op hoe de Heere wil vertroosten, namelijk door hoop te geven. En dan kijk ik toch weer even met een schuimwoord naar dat woordje staat vast. Hoe langer, hoe meer komt dat woordje van mij af te staan. Hoe langer, hoe meer mag ik ook loslaten de gedachte en het idee dat de Heere tegen mij zegt, of vanmorgen tegen deze 10 jongeren zegt, jullie hebben belijdenis gedaan, nou zet hem op, hou vast. Maar als God hier aan het woord is, aan het slot van dit tweede hoofdstuk, en laat zien dat Hij als de God van aller genade alleen maar wil vertroosten, en hoe wil Hij dan vertroosten? Wel door hoop te geven, dan krijgt dat woordje staat vast een andere klank. Op wie mag ik dan eigenlijk staande blijven? En hoe blijf ik staan? En wanneer blijf ik staan? Wel, zegt Paulus, je blijft alleen maar staande in God. En kijk eens wie dan God is. Vader, Zoon en Heilige Geest. Neem je dat mee vanuit deze belijdenisdienst als je morgen weer op de werfvloer staat? Het is schafttijd, hier op de kantine binnen. Waar het overal over gaat, behalve over de kerk, over de Heer. En als je een keer een goed gesprek wil opstarten, word je weggelachen. Wat kun je dan ellendig en alleen voelen? Wat kun je soms verdwaald en eenzaam voelen als je wandelt door een groot gebouw en de gedachte boven komt. Ben ik nou de enige hier die de Heer wil zoeken en vrees? Kijk niet voorbij aan wie God is. Vader, Zoon en Heilige Geest, ook daar in die schaftketen. In de kantine. Op andere plaatsen in de samenleving, waar jij soms het gevoel hebt, ik ben de enige hier die christen heet. Kijk niet voorbij aan God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En mag ik deze lijn dan even terugtrekken in deze belijdenisdienst? Hij was er toch al bij. Vanaf het begin van je leven. Vanaf het doopvond. Hij bracht deze 10 jonge mensen hier op deze plaats. Soms via omwegen. We mochten deze dienst toch ook beginnen. Vandaar dat ik het ook centraal plaats gaf in het gebed met de woorden die nooit zal laten varen. Wat zijn hand begonnen is te doen. Dan hebben we het toch over de drie enige God. Die nooit zal laten varen wat zijn hand begonnen is te doen. En dan krijgt die troost die de Heere wil geven in de vorm van een hoop ook meteen een toespitsing. En dan zitten we in het slot van de tekst, vers 17. Kijkt u maar even met me mee. Er staat die vertrooste uw harten. En versterke u in alle goed woord en werk. Wanneer in onze tijd, en zeker in de kerkelijke kringen waarin wij ons begeven, doorgaans het woord hart valt, dan hebben we heel snel de neiging om het te versmallen. Het hart, dat zit dan hier. Maar wanneer in de Bijbel het woord hart valt, dan bedoelt de Bijbel heel ons leven. Niet alleen het innerlijke leven, maar dan valt onder dat woord hart ook gewoon je hoofd, je ogen, je oren, je handen, je voeten, zoals je in het leven staat en je beweegt. Daar is het evangelie dus op afgestemd. Op de vertroosting van ons leven in het dagelijks leven. Daar ligt niet alleen een geweldige belofte die de Heere hier vanmorgen ook wil uitstallen onder de verkondiging van het woord. Deze troost is voor iedereen te verkrijgen. Of dat je nu vanmorgen voor het eerst in je leven in de kerk zit, of dat je een doorgewind in de kerkganger bent. Zonder God ga jij het gewoon niet redden. Met God ontmoet je hetzelfde als alle andere mensen. Zorg, verdriet, pijn, tegenslag, ziekte, sterven. Maar je bent dan niet alleen. God is daarbij. Vertroostend. Dat veronderstelt dus gewoon ook verdriet. Zoals de gemeente Thessalonica buitenshuis zich staande moest houden in een totaal vijandige omgeving. De rug recht moest houden. En zal het niet zo zijn gebeuren, gemeente, dat in de gemeente van Thessalonica, als zo'n christen, jongen of meisje, zo'n vader of moeder thuis kwam, op een gegeven moment ook gewoon in de bank viel en snikkend uitbarst. Heer, hoe lang nog? Ik houd het niet vol. Je man moet maar thuiskomen uit zijn werk en tegen jou gaan zeggen, ja, ik ben ontslagen. Waarom nou? Ja, we zijn christen geworden, ik moest eruit. Hoe moet ik nou mijn boodschappen doen? Kijk dat de Heer met het oog daarop troost. Ik bedoel dat niet beledigend. Het gaat hier dus niet om allerlei ontroerende zielservaringen die we mogen genieten in de stilte van de binnenkamer. Maar het gaat om troost in de harde werkelijkheid van het dagelijks leven. En dominee, hoor ik iemand zeggen, als u die kant op gaat, dan kan ik me er eigenlijk niets bij voorstellen. Mag ik die vraag even terugleggen bij je? Hoe leef jij dan door de weeks? Val je op als christen? Omdat je leven op God georiënteerd is? Dan hoef je niet alleen op te vallen in een totaal onkerkelijke omgeving, waar mensen vaak oprecht geïnteresseerd zijn en vragen naar wat je beleeft, beweegt. Maar dan val je ook op de Mannix, de Gomaris, Warburg, Kalfijnschool, de Bethelkerk, de Boaskerk. Omdat dwars door een kerkelijke gemeente ook de scheiding loopt. Tussen waar en onoprecht. Ik zeg niet dat het in deze gemeente gebeurt. Dus ik denk even aan een van de andere gemeenten waar ik gestaan heb, waar een jongere na afloop naar me toe kwam. Die zei tegen mij, dominee, u moet het niet verkeerd opvatten hoor, dat ik op de catechisatie niks durf te vragen of te zeggen. Ik heb het één keer gedaan, maar na afloop werd ik door de rest van de groep opgewacht. Die zeiden, jij fijne, schijnheilige. Snap je dat zo'n jongere dan vanuit de catechisatielokaal of vanuit een schoollokaal aangeslagen thuiskomt? En wat is dan heerlijk om vanmorgen tegen jou, als je dat herkent vanuit je leven, te mogen zeggen, kijk nou eens naar dit woord. Hij vertroost je hart. En dan pas staat aan het slot van dit vers, woord en werk. De mond en het leven. Helemaal aan het eind. Tussen die oproep staat vast aan de ene kant en uw werk en woord aan de andere kant staat nou wie God is. En voor u, jou en mij wil zijn, ook met het oog op de praktijk van het dagelijks leven. De oproep van het evangelie wordt gevormd door het hart van Gods belofte. Dat vraagt om gebed in de binnenkamer. Dat vraagt om een tere nabijleven met het oog op het dagelijks leven. Dat vraagt om het mijden van het kwaad, ook de schijn van het kwaad. Omdat ik God lief heb, om wie Hij is. Amen.